Goedenavond iedereen, welkom op deze gemeenteraad van 25 april 2019. Ik hou eraan aan het begin van deze raad schepen Matthias van Este te feliciteren met de geboorte van Noor Louise. Proficiat schepen en de zoenen zullen we persoonlijk overhandigen. En blij ook vast te stellen dat uw sponsor voor vanavond ook mee is. Ik geef eerst het woord aan Kim van Bellegem, directeur van de welzijnsvereniging W13, omwille van haar toelichting rond de werking van W13 die ze zal voorstellen. Kim, alsjeblieft.
Goedenavond allemaal, dankjewel om even thee te maken voor de werking van W13. Ik ga het proberen kort en bondig te houden. De bedoeling is om in maximaal 30 minuten toe te lichten rond wat we allemaal werken binnen W13 en hoe we daarbij te werk gaan. Nu, eerst twee slides die misschien wat drogere materie zijn, maar daarom niet minder belangrijk. De missie en de visie van W13. De missie W13 voert een gezamenlijk sociaal en welzijnsbeleid voor de regio Zuidwest-Vlaanderen, zodat iedereen in de regio dezelfde kansen heeft op een menswaardig en kwaliteitsvol leven, de uitoefening van zijn grondrechten en toegang tot het welzijns- en zorgaanbod, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Een hele mond vol, ik weet het, het bekt ook niet zo gemakkelijk, maar ik denk dat het allerbelangrijkste eigenlijk op het einde van die zin zit. Je zal dikwijls ook zien, bijvoorbeeld in onze beleidsinsteek, dat wij zeggen dat we vinden dat iedereen in de regio recht heeft op een kwaliteitsvolle woning. Uiteraard gaan we dan vanuit 2013 geen acties ontwikkelen voor iedereen in de regio, maar wel heel specifiek voor de meest kwetsbaren. Om het al iets concreter te maken, de visie. W13 is een jonge organisatie. We zijn 3 jaar geleden gestart. Het is een organisatie 14 OCME's in Zuidwest-Vlaanderen en het CAW. Maar er zijn uiteraard nog heel veel andere spelers in dat zorg- en welzijnsveld in Zuidwest-Vlaanderen. We proberen dan ook altijd met nodig respect voor al die spelers aan de slag te gaan, het overzicht te bewaren, een regierol op te nemen en vooral ook op zoek te gaan naar verbindingsmogelijkheden en samenwerkingsmogelijkheden om partners daarin te ondersteunen en te stimuleren om dat te doen. En als we zien dat er eigenlijk niemand echt klaar staat om een taak op te nemen of een nieuwe innovatieve actie uit te rollen, dan gaan we dat vanuit 2013 zelf gaan doen. We gaan ook proberen om de efficiëntie binnen de eigen organisaties te verhogen. Dat gaat vooral over groepsaankopen. Ik denk dat daar wel nog wat marge is, bijvoorbeeld in de zorgpoten van de verschillende deelgenoten. En het laatste, de laatste tijd ook wel heel erg belangrijk. We zien we naderen einde legislatuur in Vlaanderen. Dus dat wil zeggen dat er een stroom van nieuwe decreten, nieuwe beleidsevoluties op ons afkomt. Het is niet altijd even evident om, voor de lokaal bestuur om die te volgen. We proberen dat zo goed en zo kwaad als mogelijk wel te doen vanuit 2013. En vooral ook te bekijken van wat is relevant voor de lokale besturen en hoe moeten we eventueel proberen wegen op dat Vlaamse niveau. Ik maak dat straks, ik beloof het echt wel nog een stuk concreter. De uitgangspunten bij W13 is dat de kwetsbare doelgroep altijd centraal staat. Het moet concreet zijn wat we doen. Dat is een beetje altijd de toets die ook gebeurt bij ons in de Raad van Bestuur. Hoe gaan we hier het verschil mee maken? Gaan we hier wel degelijk het verschil mee maken, überhaupt? En dat wordt heel sterk... Dat wordt heel sterk ook in de gaten gehouden door onze raad van bestuur. Die directe bestuursbetrokkenheid is daarbij heel belangrijk. Het is zo dat onze raad van bestuur is samengesteld uit de schepenen van welzijn en de algemeen directeurs van de verschillende deelgenoten. In de vorige legislatuur waren dan nog OCME-voorzitters en OCME-secretarissen. Maar dat zorgt er uiteraard wel voor dat je daar een zekere dynamiek rond de tafel hebt. Dat je daar... Dat de mensen rond de tafel echt wel weten van, oké, wat is de visie van Deerlijk op dit vlak? Hoe kunnen we dit inpassen in ons beleid? Is dat relevant voor ons? Is dat een actie waar dat we weg mee kunnen en waar dat je dan eigenlijk een directe discussie hebt? Gaat daar een beslissing vallen? Uiteraard niet. Het blijft wel aan de deelgenoten, aan de vastbureaus, aan de schepencolleges, aan de gemeente en OCME-raad om uiteindelijk beslissingen te nemen. Minder samenwerkingsverbanden, maar beter samenwerken. Dat was een belangrijk uitgangspunt bij de opstart van W13. Nu, het is zo dat we daar gaandeweg ook een stuk kritischer mee omgegaan zijn. Het is nog altijd zo dat we altijd de afweging maken van... Is het niet beter om een bepaalde werking op te nemen binnen W13? Is een aparte organisatie of een aparte werking hier wel nodig voor? Maar soms moet je bepaalde zaken ook hun eigenheid gunnen of laten zien. Ik denk bijvoorbeeld aan alle ontwikkelingen rond de eerste lijnzones, waar dan we echt wel zien dat het ook heel belangrijk is dat op het terrein de juiste partners rond de tafel zitten en dat het absoluut geen oplossing is om dat zomaar in W13 te gaan integreren. Die lokale besturen in een regierol, dat is dan eigenlijk eentje uit het nieuw decreet lokaal sociaal beleid. Het decreet lokale besturen is gekend, decreet lokaal sociaal beleid een stuk minder. Daar zijn ook nog geen uitvoeringsbesluiten van, maar we zien daar wel dat de lokale besturen duidelijke regierol krijgen, dat echt wel wordt gesteld van jullie zijn aan zet, jullie moeten samen met alle partners op het terrein een beleid voor jullie inwoners gaan ontwikkelen. En dan heb je bepaalde materies, denk bijvoorbeeld aan dak- en thuisloosheid of aan arbeidsmarktbeleid, die zich uiteraard niet beperken tot de grenzen van de gemeente en waarvoor dat een regionale samenwerking zeer interessant is. Het laatste uitgangspunt is dat de rol van W13 ondergeschikt is aan het resultaat. Dat staat erop omdat we daar intern wel wat discussies over hebben gehad. Van wat moet W13 nu zijn? Moeten wij een regisseur zijn? Moeten wij een acteur zijn? Moeten wij zelf dingen doen of vooral dingen in gang zetten? En uiteindelijk hebben we beslist dat dat niet belangrijk is. Dat discussies zijn die er eigenlijk niet toe doen, zolang dat we maar resultaat bereiken op het terrein. Je zal het straks ook wel zien in de concrete projecten die ik ga voorstellen, dat daar heel veel diversiteit in zit. Ons organogram, ik ga daar niet te diep op ingaan, maar wat dat daarbij belangrijk is dat we eigenlijk rond 4 thema's werken. Armoedebestrijding, wonen en energie, werk en zorg. En dat we binnen al die terreinen vooral aandacht hebben voor concrete projecten. Er volgt nu een eerste filmpje. We hebben 3 filmpjes laten maken om de werking van W13 een stuk te concretiseren. Ik ga eerlijk zijn, dat zijn natuurlijk geen realistische situaties. We hebben dat heel veel bij één persoon moeten leggen om toch ook wel heel veel projecten in één filmpje te krijgen. Maar ik hoop dat toch wel ergens een beeld schetst van waar we binnen W13 mee bezig zijn.
Sophie is een alleenstaande man met 3 kinderen, Jana en Doris. Na haar scheiding mag Sophie met Mozart de pleinen onder arbeidswoning. Sophie is al een tijdje werkloos, maar sinds kort is ze gestart in de werkstelling in Food Act 13, het regionaal voedseldistributieplatform. De ploeg haalt voedseloverschotten op.
Het eerste project dat daarbij aan bod kwam was Foodtech 13, onze voedseldistributieplatform. We zijn operationeel sinds eind november en we halen ondertussen, het is zelfs al iets meer dan die 1100 kilogram per dag, ik denk dat we ondertussen aan 1200 kilogram per dag zitten. We halen die overschotten op bij grootwarenhuizen, bij lokale bakkers. En zijn daar vooral aanvullend bij wat dat de voedselbank doet. Zij gaan ophalen bij bedrijven, bij veilingen enzovoort. Dus het is echt in die niche van diverse voeding. Dagelijks gaan wij met 14 doelgroepmedewerkers ondertussen. En 4 bestelwagens die ophalingen doen. Dan gaan we dat gaan herverdelen in ons distributieplatform in Kuurne, trouwens naast de voedselbank. Wat er ook wel voor zorgt dat we... een goede samenwerking kunnen uitrollen. En dan gaan we met die voedseloverschotten brengen naar de lokale voedselverdeelorganisaties. Dus het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om in de plaats te komen van die voedselverdeelorganisaties, maar om hem een groot stuk te gaan ontlasten. We zagen dat heel veel organisaties vroeger zelf dagelijks of wekelijks, en dat was dan ook moeilijk te organiseren, naar die verschillende grootwarenhuizen gingen. We ontlasten hen op dat vlak en we hopen dat ze daardoor wat meer ruimte krijgen om een aantal andere zaken aan te pakken. We zijn gestart hier in Deerlijk met netjes sinds december 2018. En mijn collega die deze slide heeft opgemaakt, weet te melden dat dat tot grote tevredenheid van het netje is. Budget in zicht kwam ook aan bod met de Wakosta-app. Dat is natuurlijk maar één deeltje. Budget in zicht is iets wat op Vlaams niveau overal wordt uitgerold. Maar dat er hier in deze regio voor gekozen is om dat niet binnen het CAW te houden, maar wel binnen W13 te brengen, omdat OCME's uiteraard ook wel een heel belangrijke taak hebben als het gaat over schuldhulpverlening. Het is zo dat wij jaarlijks een budgetbeurzen organiseren, dus dat is preventief naar jongeren uit secundair onderwijs. We krijgen daar jaarlijks zo'n 1350 leerlingen op. Ik denk dat de mensen op de scholen van Deerlijk naar de beurs in Waregem gaan. En het is zo dat we nu ook een nieuwe app hebben ontwikkeld waarmee dat jongeren eigenlijk zelf aan de slag kunnen en hun budget beheren. Daarnaast doen we ook een aantal opleidingen voor professionals in de sector. Voorzien we ook groepswerken, dat is dan vooral voor mensen die in die begeleiding zitten, maar waarbij dat dan binnen het OCME wordt afgerond en waar dat we dan kijken hoe dat we die mensen een stuk zelfredzamer kunnen maken. Het energiehuis kwam ook aan bod. Tot voor kort was dat eigenlijk iets heel simpels, met heel veel administratie dat wel. Maar het was zo dat wij de leningen voorzagen, 0% en 2% voor de doelgroep en voor eigenlijk iedereen die een bepaalde renovatie wou doen aan zijn woning of zonnepanelen leggen. Sinds 1 januari 2019 is dat een stuk gewijzigd. Er is een nieuw beleid. Wij kunnen enkel nog 0% leningen verstrekken, specifiek voor de kwetsbare doelgroep. Maar we hebben er ook een heel aantal andere taken bij gekregen. Taken rond het informeren, rond premies, rond ontzorgen van mensen enzovoort. Nu, ik denk dat Zuidwest-Vlaanderen een regio is die op dat vlak heel erg goed scoort, zijnde dat er heel veel partners actief zijn op die terreinen. Het zal nu zaak zijn om het komende jaar, want we zijn daar wel een beetje in snelheid gepakt, plots waren die nieuwe taken daar, om met een Leidouw, met een VZ2-effect, met IGS'en wonen enzovoort rond de tafel te gaan zitten en duidelijke afspraken te maken over wie doet wat. Het is zo dat hier in Deerlijk dat we 89 leningen hebben afgesloten, waarvan 27% voor de prioritaire doelgroep, wat een zeer goed resultaat is. En dat heeft uiteraard ook te maken met de goede samenwerking met het OCME. Connecti kwam ook aan bod. Dat is een beetje een speciaal project in die zin dat wij vanuit 2013 dat project wel hebben getrokken, dat dossier hebben geschreven, alle partners rond de tafel hebben gezet. Maar de middelen die minister Van Deurzen daarvoor heeft voorzien, dat is 1 miljoen euro op jaarbasis, die gaan rechtstreeks naar jeugdhulporganisaties. En die verschillende jeugdhulporganisaties, dat gaat van het CLB tot Oranjehuis bijvoorbeeld, die detacheren of stellen daarmee mensen ter beschikking van het project. Dat wil zeggen dat wij nu op vandaag 22 mensen hebben, dat is geen 22 voltijds equivalenten, maar wel 22 mensen die in één team werken vanuit onze kantoren en die eigenlijk als doel hebben om minstens 200 gezinnen per jaar te gaan begeleiden. Dat zijn mensen die op wachtlijsten staan, die in crisis zitten en waarvan dat de reguliere aanbod eigenlijk niet direct een oplossing kan bieden, maar waarvan dat wij weten van kijk, als we daar een kortdurende interventie kunnen doen, die mensen 4 maanden ondersteunen, die wel helpen toeleiden naar verdere hulp, dan kunnen we toch wel al een aantal stappen vooruit gaan zetten. Er zit daar ook een eerste lijns psychologische functie aan, dus er zijn ook drie eerste lijns psychologen actief in de regio. Op vandaag zitten we al aan 110 begeleidingen, wat eigenlijk heel erg veel is. Als je weet dat we pas in november zijn gestart, ook traag zijn opgestart. Dus er was wel degelijk een nood. En op vandaag begeleiden we 6 gezinnen in Deerlijk. In dit filmpje kwam één aspect van de werking van de woonclub aan bod en misschien wel het minst gekende en het minst uitgewerkte aspect en dat is preventie uit huiszetting, waardoor dat private eigenaars bij ons meldingen kunnen maken. Maar ik denk dat eigenlijk nog veel belangrijker is, is het feit dat wij binnen de woonclub, dus zodat er hier 2 wekelijks iemand van ons team naar hier komt, om echt mensen te gaan begeleiden in hun zoektocht naar een private huurwoning of hen helpt bij het inschrijven voor sociaal verhuurkantoor, voor sociale huisvestingsmaatschappijen en enzovoort. Dat is op doorverwijs van het OCME, maar het staat eigenlijk ook open voor iedereen die gewoon wel langskomen. We zien hier in Deerlijk dat we 28 nieuw ingestroomde dossiers hadden vorig jaar, met een gemiddeld aantal bezoekers permanentie van 2 à 3. Dat lijkt misschien weinig, maar dat zijn ook wel heel intensieve gesprekken. Maar wij proberen die mensen ook wel een stukje zelf aan de slag te laten gaan, te leren zoeken op websites, ook kennis te laten maken met hoe werkt dit hier in België of in Vlaanderen. Want er zijn ook wel heel veel mensen met een migratieachtergrond die naar de woonclub komen. En op die manier proberen we hen toch op weg te zetten. Het resultaat in Deerlijk is minder dan in de rest van de regio. Ik heb mij laten vertellen dat dat vooral heeft te maken met het feit dat er hier een beperkt aanbod is en toch ook wel hoge huurprijzen. Iets wat je natuurlijk geen vat op hebt. En we merken ook wel dat mensen honkvast zijn. Dat het dan ook wel moeilijk is om hen te proberen naar een andere gemeente te doen verhuizen. Profielbezoekers, heel veel alleenstaanden uiteraard. En we zien ook 16 van de dossiers hadden de mensen een vervangingsinkomen.
Abdel is 25 jaar gevlucht voor de oorlogsgeweld in Syrië. Na 6 maanden onderweg verblijft hij in het lokaal opvanginitiatief. Hij wil in België een leven opbouwen en een job vinden. In afwachting van zijn asielprocedure probeert hij samen met het OCMW-stappen te zetten voor zijn werk. Abdel volgt ook Nederlandse les in de week in het kader van zijn nieuwe leerlingstraject. Hij woont dankzij het OCMW in een studio van de sociale huisvestingsmaatschappij. Na een gesprek met vele projectbegeleider van het OCMW begrijpt ze dat Abdel snel aan de slag wil. Ze neemt contact met de wijkcoach Philip. Hij zoekt naar werkplaatsen in de gemeente waar Abdel zijn technische vaardigheden kan uitproberen en niet voor enkele uren per week. Vele stelt tijdens het gesprek ook vast dat er een vriend, Hawar, in woont, die werkloos is geworden na een ziekenhuisopname. Binnen het OCMW is er op dat moment geen crisiswoning vrij en deze situatie wordt aangemeld bij Kracht.wonen. Kracht.wonen beschikt over een regionale pool van tijdelijke woningen en biedt ondersteuning door verschillende teams. Hawar komt terecht in een tijdelijke woning. Er wordt verder een begeleidingstraject opgestart voor Hawar. En al snel krijgt Abdel binnen wijkwerk jobs bij particulieren, waar hij nu zelfstandig moet werken en zelf zijn planning moet maken. Philip ondersteunt hem in zijn werk waar nodig. Abdel leert ook snel het Nederlands in de praktijk en hij kan het voldoende om via de tijdelijke werkstellingservaring aan de slag te gaan in een sociaal-economiebedrijf. Na 1 jaar traject werkt hij in een bouwbedrijf in een normaal economisch circuit.
We hebben de opmerking gekregen dat we daar een beetje te optimistisch zijn geweest. Dus we gaan het filmpje in die zin nog wel wat realistischer maken. Maar ik denk dat het wel heel goed aangeeft op welke terreinen dat we actief zijn. W13 is wijkwerkorganisator voor Zuidwest-Vlaanderen. Ik weet niet, misschien kennen jullie vroeger de PWA. Daar waren lokale PWA VZW's. Vlaanderen heeft dat beleid aangepast en lokale besturen moesten samenwerken om wijkwerken te organiseren. Dus W13 doet dit voor de regio. Het is zo dat we hier heel specifiek in Zuidwest-Vlaanderen ervoor hebben gekozen. We krijgen mensen gedetacheerd vanuit VVAB, dat zijn 6 mensen, om daarnaast ook echt te investeren in extra wijkwerkcoaches, zoals dat wij ze noemen, omdat we er ook echt wel in geloven dat die mensen die een aantal uur per week aan het werk zetten, dat dan een eerste stap is in dat traject naar werk en dat een goede begeleiding dan ook wel noodzakelijk is. Hier in Deerlijk wordt er intensief samengewerkt met Waregem en Avelhem en Anzegem op vandaag. Vandaag 5500 prestaties. Ik weet dat dat niet veel zegt, dat zijn uren. Misschien belangrijker is dat er op vandaag 13 wijkwerkers actief zijn hier in Deerlijk, waarvan 5 nieuwe, 8 mensen komen nog uit het oude PWA-statuut. En het is Margot Bruineel die hier in zowel in Deerlijk als in Anzegem trajectbegeleiding doet, maar ook wijkwerkcoach is voor beide gemeentes. Kracht.wonen wonen kwam daarnet ook aan bod. Dat is iets heel specifiek voor een heel kwetsbare doelgroep. We merken in Zuidwest-Vlaanderen dat er een groot aanbod is. We hebben nachtopvang, we hebben een CAW, we hebben woonbegeleiding. Maar voor mensen die in een zeer kwetsbare situatie zitten, chronisch daklozen, met soms nog wel een psychische problematiek, eventueel een verslavingsproblematiek enzovoort, mensen waarvan dat eigenlijk bepaalde sectoren zeggen van eigenlijk kunnen wij daar niet mee aan de slag, dat gaat ons petje te boven, die komen dikwijls terecht bij een OCME, maar ook daar staan de maatschappelijke werkers uiteraard niet sterk genoeg om daarmee aan de slag te gaan. Dus binnen Kracht.wonen wonen hebben alle OCME's van de regio woningen gepoeld, hebben een dedicated team zoals dat dan noemt, dat zijn eigenlijk dat is een team van 2,5 VTE van mensen die echt heel nauw die mensen gaan begeleiden, altijd in samenwerking met de maatschappelijke werker van het betrokken OCME. Ik heb begrepen dat er uiteindelijk vorig jaar 1 aanmelding is gekomen, 1 iemand die we via Kracht.wonen wonen zo hebben kunnen opvangen. Dan de regie sociale economie. Die cijfers staan daar wat ongelukkig, vind ik zelf. Het is zo dat we jaarlijks vanuit Vlaanderen 75.000 euro kregen om een regierol rond sociale economie op te nemen. En wat dat daar voor mij vooral belangrijk is het feit dat we daar alle partners, alle sociale economiebedrijven uit de regio rond de tafel hebben. Dat we daar samen zitten met maatwerkbedrijven, LDI-organisaties, arbeidszorgorganisaties, noem maar op. Dat zijn conculega's. Soms komen die echt ook wel in een concurrentiële positie ten opzichte van elkaar. Maar we slagen erin om die rond de tafel te brengen en om ook echt wat samen dingen te realiseren, afspraken te maken over hoe dat ze bijvoorbeeld nieuwe regelgeving, Vlaamse regelgeving, zouden kunnen toepassen enzovoort. Dat waren een aantal concrete projecten, dat zijn ze niet allemaal. Ik heb mij beperkt tot de meest in het oog springende of meest gemakkelijk uitlegbare, want er zitten ook wel een paar kleintjes bij ons die heel specifiek zijn. Ik ga nu heel kort de vier ambities die wij in onze beleidsinsteek hadden geformuleerd toelichten. Ik weet niet of dat de beleidsinsteek hier verspreid geweest is naar de gemeenteraadsleden, maar anders kunnen we dat wel nog samen met de PowerPoint doen. Dat was iets... Dat ze komen vanuit de experten van W13, maar ook aangevuld met een aantal anderen. Ondertussen zijn wij intensief bezig met een traject voor ons meerjarenplan. Doen we niet alleen deze rondes, maar gaan wij ook in dialoog met alle besturen. We zijn hier onlangs ook in Deerlijk geweest, waar we dan met betrokken beleidsmakers en mensen uit de verschillende diensten hebben samengezeten om te kijken van oké, wat zijn hier prioriteiten, hoe kunnen we er samen op inzetten. Waarmee dat ik maar wil zeggen van de vier strategische doelstellingen die nu naar voren komen, zullen ongetwijfeld niet diegene zijn dat je terugvindt in ons meerjarenplan, maar ze geven wel heel duidelijk aan waar dat wij denken dat er prioriteiten liggen. En uiteraard gaan we proberen om een antwoord te bieden op die prioriteiten in het meerjarenplan. Rond wonen en energie, ik heb het daarnet eigenlijk al gezegd, vinden we dat er voor iedereen in Zuidwest-Vlaanderen een duurzame, betaalbare en kwaliteitsvolle en energiezuinige woning zou moeten zijn. Als het gaat over ambitie gaat het vooral dat we willen zoeken naar een geïntegreerde en integrale aanpak van armoede in Zuidwest-Vlaanderen. Omdat we zien dat er nog wel heel veel verschillen zijn. Iemand in armoede in Deerlijk heeft niet dezelfde rechten als iemand in armoede in Kuurne bijvoorbeeld. Ik ga niet zeggen dat we dat allemaal op één lijn moeten krijgen, maar het is wel belangrijk om met gelijke definities te gaan werken en te gaan kijken waar we vooral nog van elkaar kunnen leren en misschien zaken samen gaan aanpakken. Als het over werk gaat, gaat het vooral de juiste job voor de juiste persoon. Dus dat betekent inderdaad dat overleg tussen sociale economieactoren gaan stimuleren, inzetten op die eenheid van begeleiding. Dus een goede samenwerking met VDAB, met weekwerken, met trajectbegeleiders enzovoort. En rond zorg zien wij eigenlijk nog wel heel veel marge als het gaat over dat toegankelijk zorgcontinuum. We hebben dat voor alle duidelijkheid niet zelf uitgevonden, dat woord, dat komt uit Vlaamse decreten. Maar dat komt erop neer dat mensen vanuit hun thuissituatie goede thuiszorg hebben, dan een zachte overgang hebben naar een woonzorgcentrum. En eigenlijk in alle levensfasen, ik kan dat even goed zeggen, van kinderopvang naar kleuteronderwijs enzovoort. En daar zien we dat er heel veel spelers zijn, dat er ook heel wat publieke spelers zijn, maar dat er hier en daar nog wel hiaten zijn, maar dat we moeten kijken hoe kunnen we dat aanpakken. En daarnaast ook wel heel belangrijk, we zien dat private zorgactoren zich heel sterk verenigen, terecht denk ik ook. Er zijn heel wat uitdagingen, samen sta je dikwijls sterker, maar dat publieke zorgactoren veel minder die reflex hebben. Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet over een regionaal zorgbedrijf, maar het kan echt ook wel gaan over twee of meerdere gemeenten die bijvoorbeeld beslissen om een maaltijdbedeling samen te gaan aanpakken of gewoon om de vorming voor de medewerkers te gaan organiseren. We willen dat een beetje bij die actoren zelf gaan leggen, maar vanuit W13 vooral dat kader gaan scheppen. En dat brengt mij dan tot misschien de drogere materie, maar uiteraard ook niet oninteressant. Onze financiële structuur. Ik heb me hier gebaseerd op budget van 2019, simpelweg omdat de jaarrekening van 18 nog niet af is en dat die van 17 eigenlijk al een volledig vertekend beeld zou geven. Maar dus met het korreltje zout, we zijn een vereniging in evolutie, ook dat budget zal nog wel bijgestuurd worden, maar het geeft wel een goed beeld van waar wij onze inkomsten halen. Je ziet dat de bijdrage van de lokale besturen vrij beperkt is, 0,5 euro per inwoner, weliswaar geïndexeerd. Maar dat wij in ons budget al rekening houden met een inkomsten ten belopen van 1.800.000 euro. Dat komt voor een deel uiteraard uit die bijdrage van de gemeentes, maar het is ook zo dat die 9%, dat 12% van onze inkomsten ook komt uit specifieke bijdragen van de deelgenoten. Bijvoorbeeld voor Foodact 13 of voor de woonclub komt er bijkomende financiering vanuit de verschillende lokale besturen, heel specifiek voor die dienstverlening. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld 6% werkingsmiddelen, dat is voor, bijvoorbeeld voor het project Connectie. Al die spelers die middelen krijgen, geven daar een deel van aan ons, zodat we burelen en balpennen kunnen voorzien voor dat team, bijvoorbeeld. Een belangrijk onderdeel, 43% zijn subsidies. Dat zijn zowel Vlaamse subsidies, ook nog een stukje provinciale subsidies. Nog voordat we al zijn naar Vlaanderen is overgegaan. Maar ook zelfs Europese subsidies, bijvoorbeeld in ons dossier rond het voedseldistributieplatform. En tenslotte 30% komt van vergoedingen. Dat is heel specifiek voor zaken die wij doen. De energieleningen, per dossier krijgen wij een vergoeding. Verkoop weekwerkchecks, per weekwerkcheck krijgen wij ook een vergoeding. Dan onze structuur. We hebben een algemene vergadering waarvan dat er 2 leden uit de OCME-raad zijn afgevaardigd. Voordelijk is dat Louis van der Beken en Regine van Wijnsbergen-Rorik. In de raad van bestuur is er dan altijd een lid met stemrecht. Zoals gezegd is dat de schepen van welzijn, dus ook hier Louis van der Beken. En de algemeen directeur sluit altijd aan als deskundige zonder stemrecht. Daarnaast hebben wij dan ook nog een dagelijks bestuur waarin dat we gestreefd hebben naar een politiek evenwicht. Ik denk dat dat heel belangrijk is in de werking van W13, die transparantie ook. Philippe de Koene, SPA uit Kortrijk, is voorzitter. En dan hebben we op vandaag 3 ondervoorzitters. Bram de Loof, N-VA van Kuurne, Frank Akke, CD&V van Wevelhem en Willy Glorieux, Open VLD van Spieren-Helkijn. Het is zo dat we eigenlijk nu wel de opening hebben gemaakt. In de vorige legislatuur was dat niet zo. Maar ook Groen is nu vertegenwoordigd in onze raad van bestuur. Dus we zijn nu aan het bekijken om onze statuten, want helaas stond daar een vast cijfer in van een aantal ondervoorzitters, om die aan te passen zodanig dat ook Groen een vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur zou hebben. Daarnaast zit ook directeur van het CAW in het dagelijks bestuur en 2 deskundigen, waaronder Hans Piepers en dan Bruno de Bakker van Waregem. Heel uitgebreid, en dat klinkt alsof dat er niet zo dynamisch aan toe gaat, maar ik kan u verzekeren dat dat wel het geval is. En dan de laatste slide. Het is niet heel duidelijk en ik denk dat misschien ook niet zo relevant is. Ik nodig jullie uit om een keer op onze website te kijken. Dat is een uitgebreid team ondertussen bij W13, maar dat vergt ook wel wat nuance. Het is zo dat we vandaag op de payroll van W13 14 mensen hebben, maar dat in het team, en zelfs niet alle foto's staan er ondertussen bij, dat we spreken over 53 mensen. Vanwaar dat verschil? Dat heeft vooral te maken dat we bijvoorbeeld voor weekwerken zitten wij met mensen die gedetacheerd zijn van VDAB. De inbreng van CAW zijn ook gedetacheerde mensen. Voor bepaalde projecten kopen wij mensen in de zin dat bijvoorbeeld Kortrijk, de coördinator voor het Food Act, detacheert naar ons, maar dan wij wel de factuur betalen. En dan in nog andere projecten, zoals bijvoorbeeld Connectie, worden die 22 mensen ter beschikking gesteld van het project. Nu, dat project dat heeft natuurlijk geen rechtspersoon. W13 treedt daarop als facilitator. Wij hebben die mensen onder onze vleugels genomen, om het dan zo te zeggen. Dus daar is geen directe aansturing. Maar in plaats van ook daar te discussiëren over wie is dan wel of niet W13, en ook om die mensen toch wel een soort teamgevoel te geven en een betrokkenheid te creëren, hebben we gewoon gezegd van iedereen die meewerkt aan die missie, die visie, die doelstelling, dat is W13. Maar ik vind het wel belangrijk om hier de nodige nuance bij aan te brengen. Voilà, dat was denk ik bijna perfect in een half uur de werking van W13. Maar als er nog vragen zijn, uiteraard.
Dank u wel, Kim, voor uw uiteenzetting. Jullie leveren mooi werk.
Dank u.
Jammer genoeg moeten jullie het doen, want we staan er te weinig bij stil. Maar ook in delen worden wij met dergelijke problemen geconfronteerd. Zijn er vragen vanuit de raad naar Kim toe? Niet direct. Vertrouwen in de vertegenwoordigers is er. Louis en Regine, goed bezig. Dan wens ik u te bedanken voor uw aanwezigheid.
Dankjewel voor jullie tijd.
Dan gaan we over tot de dagorde. Gemeenteraad van 28 maart laatstleden, notulen en zittingsverslag. Zijn er hieromtrent vragen? Nee, dank u wel. Tweede nogal belangrijk punt, huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor de legislatuur 19 tot 25. Een goedkeuring. Hetgeen hier voor ligt is gebaseerd op het huishoudelijk reglement van de VWSG, op het model van de VWSG, samen met het huishoudelijk reglement van de vorige legislatuur en het advies van de clusterhoofden. Het ontwerp werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en vertrok dan naar de raadsleden, waarop iedereen zijn opmerkingen kon bekendmaken. Wij kregen onder andere een aantal opmerkingen vanuit de N-VA-fractie. Ondertussen werden de antwoorden geformuleerd en dat had jullie voldoening. Met dank voor jullie aanmerkingen. Gisteren kwam er ook nog wel per mail nog een aanvulling, namelijk artikel 7 en 8. Dat zorgt voor nog wat extra transparantie. Zijn er hier vragen over of vraagt er iemand de stemming? Tundi? Kan u de micro aanleggen, Tundi?
Wij waren niet in de mogelijkheid van dat voor 16 april aan jullie over te maken. Maar het gaat over die bezoek van gemeentelijke instellingen. In de vorige legislatuur was dat anders geformuleerd. Is dat gewoon de vormgeving van VVSG die jullie daar gevolgd hebben? Zij hebben die formulering gewijzigd, ja. Oké. Dan bij in datzelfde artikel 10 wordt er verwezen in onderdeel 5 dat stukken, akten en voorbereiding, dat wij die altijd moeten schriftelijk aanvragen bij de directeur. Maar eigenlijk alle stukken en akten in voorbereiding van de agenda van de gemeenteraad hebben toch altijd betrekking op besturing van de gemeente. Ja, maar soms zijn er, als de dossiers die hier liggen, als wij daarbij komen, bij die stukken uitleg willen of zo, dan is dat in feite toch, dat is allemaal ter voorbereiding van die gemeenteraad.
Van bijvoorbeeld de historische stukken, van wel 3 jaar geleden, dit en dat.
Ja.
Dat in elkaar,
en natuurlijk.
Voor de beslissing in de gemeente, dat is geweldig interessant voor jullie.
Als jullie in artikel 37 spreken jullie van dus het toestel dat wij ontvangen hebben als raadslid, dus dat er daar jaarlijks voordeel alle aard in rekening wordt gebracht met retroactief gewerkt wordt naar 1 januari. Ik weet dat er onder jullie experten zijn die dat heel verstaanbaar kunnen uitleggen.
Voordeel alle aard is al in de privé-financiën. Het is gewoon het, omdat u toestaat, het is ook zo in de privé, als je een laptop krijgt van een werkgever.
Dat er een laptop wordt gegeven door een werkgever, of hier in dit geval de gemeente aan raadsleden, dan zit er altijd, vindt de fiscus dat er altijd een stuk privégebruik mogelijk is. Of dat je dat nu doet of niet, de fiscus gaat er gewoon provisoir vanuit dat je dat privé ook gaat gaan gebruiken. Dus niet enkel voor uw professionele doeleinden. Vandaar dat daar een verplicht stuk voordeel alle aard moet betaald worden. Om dat klein onderdeel privé die mogelijk kan gedaan worden met uw toestel. Of dat er gerechtvaardigd is, laat ik aan uw mening.
Het staat erin om dat alleen duidelijk te maken. Komt erop neer dat dat eigenlijk een extra inkomst is voor de belasting.
Dus dat zelf?
Ja. En dan in artikel 38 zien wij dat er toch wel een belangrijke wijziging is rond de tegemoetkoming aan de gemaakte kosten van eigenlijk het schepencollege. In de vorige legislatuur was er daar wel nog een onderscheid tussen burgemeester en dan de schepenen. En nu zien we dat eigenlijk over de lijn gelijk getrokken is. Vertrouw daar zeker op dat jullie daar geen misbruik van maken. Alleen, Is het niet zo gespecifieerd in het huishoudelijk reglement. Er is daar sprake over terugbetaling van een smartphone. Maar met welke regelmaat? Is er daar een maximumbegrenzing aan? Dat staat daar, dat staat daar niet in, onmiddellijk.
We hebben daar over gesproken, uiteraard. De reden waarom er geen maximum op staat, is eigenlijk simpel omdat we ook rekenen op de verantwoordelijkheid van de schepen. En dus is dat jullie ook om dan te zeggen, pak nu dat we daar misbruik zouden van maken, kun je daar eigenlijk denk ik gemakkelijk oppositie op voeren. Door te zeggen, kijk wat ze nu aan het doen zijn. Het is eigenlijk onze ambitie om daar zuinig mee om te springen, maar het is ook vanuit de vaststelling dat we merken dat bijvoorbeeld het personeel wel bepaalde instrumenten krijgt om mee te werken, wat dat positief is, wat dat ook modern is aan een modern bedrijf. En dat we dan vaststellen dat ook in andere gemeenten die elementen worden meegeven, dus dat we ook de idee van, laat ons daar ook voor onszelf dan niet dom doen, om daar dan ook niet in rekening te brengen. Aanvullend wil ik meegeven dat die kosten ook dalend zijn. Dus de kosten van abonnement, kosten van door de markt zijn al die prijzen dalend, zowel voor Telenet. En in dat opzicht denk ik dat we daar budgetair zelf niet buitensporig, in vergelijking met vorige legislatuur, buitensporig
aan zien. Het is ook een maximaal forfait die erop staat. En qua vervanging van de gsm, van het smartphone in feite, was ook een beetje de discussie van, maar als je hem laat vallen, hij is kapot, dan heb je misschien hem wel na een jaar, jaar en een half nodig. En gebeurt er niets, kan het bijvoorbeeld 3 jaar meegaan of 4 jaar meegaan. Dus daar gaan we inderdaad een beetje vanuit van, ja, effectief wordt dat toch wel een beetje onder elkaar controle over gehouden, dat dat niet de spuigaten uitloopt. Maar het is wel logisch, denk ik, dat iemand die schepen is en gsm wel veel nodig heeft, dat die ook vergoed wordt en niet alleen die van de burgemeester.
Ik kan u daarin volgen. Alleen wil ik dan vragen, trekken jullie die lijn dan door bijvoorbeeld naar gemeenteraadsleden? Maar je kan ook zeggen, een van de gemeenteraadsleden van de meerderheid laat zijn tablet vallen, je is defect, ja, je heeft wel een andere nodig. Allee, ja.
Daarvoor waren de vervangtoestellen. Hè. Voor de PC waren er een 2-3-tal vervangtoestellen.
Ja.
En kreeg je eigenlijk een nieuw. Dat was,
daar is dezelfde lijn. Pak dat je daar buitensporig. Alleen dat toevallig de een er 4 nodig heeft, omdat er 4 keer iets misloopt. Daar ga je ook sociale controle aan doen. Om die zeggen van, ja.
In een vorige legislatuur hield de meerderheid wel rekening met het feit dat schepenen die zelfstandige job hadden naast hun functie van schepen, dat ze een deel van hun maandelijkse telefoonkost niet gingen gaan inbrengen. En die regel zien wij nu niet meer toegepast in het nieuwe huishoudelijk reglement.
Ja, ik denk als ze van 2 walletjes willen eten, dat ze wel zullen teruggefloten worden van hoorhand, of bij de controle. Dus sowieso moet daar ook het gezond verstand...
Ik breng de kost volledig in als schepen en ik breng niets in als zelfstandig, omdat ik genoeg andere kostenplaatsen heb. Allee, ja,
dus toch
ik ben
een
zelf
forfait.
Niet zelfstandig. Ik
denk dat ze meer voordeel doen met bij hun zelfstandige activiteit in te brengen, dan dat ze voor deze forfait kiezen. Als ik het bedrag toch zie.
Ja, het is een forfait, maar moet wel bewezen worden, hè. Ik bedoel, de forfait moet... Het is niet dat je de forfait kreeg, die. Je moet
nee,
dat
nee,
wel
nee,
bewezen.
Nee, zeker niet. Ja, dat staat daarin. Dus, ja.
Dat is voldoende voor u?
Ja, gewoon niet, maar omdat dat wat gewezen was.
Dirk, u had nog een opmerking?
Dit is gewoon een even meegeven. Dus we hebben inderdaad een aantal vragen gesteld rond openbaarheid van bestuur, openbaarheid van documenten enzovoort. We hebben een antwoord van gekregen van de administratie, waarvoor dank trouwens. Het waren heel uitvoerige, heel omstandige antwoorden. En het stelt ons toch wel wat tevreden dat het toch een zorg is voor iedereen. En ik denk dat het ook naar de bevolking toe nuttig is om inspanningen te doen naar die openbaarheid van bestuur, naar die transparantie. Uiteraard rekening houden met de evolutie wat briefwisseling betreft, dan brieven, e-mailverkeer, kosten, baten, maar ook een extra last voor het personeel worden natuurlijk. Maar ik denk dat het toch een zorg moet zijn naar die transparantie toe. En ik weet het niet, maar misschien kan de werkgroep die in oprichting is, werkgroep communicatie, daar ook eventuele rollen spelen, zodanig dat die openbaarheid van bestuur dan toch zo optimaal, zo efficiënt mogelijk kan aangewend worden.
Dank u wel.
Ik kom misschien nog kort op reageren. Het is de bedoeling geweest ook om dit reglement een beetje te hervormen, omdat dat toch een stokpaardje was van ons. In functie van transparantie. Dus we hebben de voorgaande legislatuur daar ook op gehamerd. Dus het komt erop neer dat ook een gewone burger de agendapunten zal kunnen terugvinden op de website, wat dat denk ik toch een serieuze meerwaarde kan zijn richting mensen die interesse hebben in het beleid. En dan werkgroep communicatie, absoluut, dat is ook de bedoeling om dan een keer te gaan kijken hoe kunnen we beleid ook dichter bij de burger brengen, hoe kunnen we draagvlak creëren. En ik heb begrepen dat je interesse hebt in die werkgroep, dus ga ik blij zijn om u daar ook te verwelkomen.
Wordt vervolgd, er worden al vriendschapsbanden gesmeerd. Vraagt er iemand de stemming over dit punt?
Ik heb een vraag.
Ja, Louis?
De ontwerpbeslissing die hier aan bod komt, zal op de website te zien zijn. Dus, ja.
Maar geen bijdrage?
Nee, dat is niet. Ja. Dat is praktisch niet mogelijk, omdat we met verschillende systemen zitten die door elkaar kruisen. Ik denk dat het ook soms niet altijd wenselijk is om... Het hangt ervan af. Eigenlijk kunnen we daar wel nog met Sammy afstemmen. Als er bijvoorbeeld een PowerPoint is of een presentatie van een bepaald gegeven, dan kunnen we dat wel doen. Maar als dat stukken zijn die over een bepaald dossier gaan, dan is dat eigenlijk wel wat moeilijker om dat dan te doen.
Ja. Dank u wel. Is dat voldoende, Louis?
Ja, misschien nog aanvullend. Dus een voorzitter van een partij die niet in de gemeenteraad zetelt,
ja,
en die de vergadering moet voorbereiden, heeft eigenlijk niet veel zicht op de gemeenteraad dan?
Wat? Eigenlijk wel. Dus nu, door hetgeen dat we nu doen, gaan we de ontwerpbeslissing, ja, kunnen zien zoals jullie ze zien op het scherm in jullie online omgeving. Ja.
Maar zonder bijlagen iedere keer. Dus, ja. Ja.
Kunnen de geluidsopname op de website beluisterd worden?
Ja.
Ja, ja. Want dat was ook een beetje een vraag. Allee, misschien is er nog voor verbetering vatbaar. Maar nu is dat zo'n beetje zoeken. He. Dat zijn lange geluidsopnames. Dat was ook wel even
ja, dat kan en dat werkt blijkbaar goed. Ja.
Omdat het niet altijd duidelijk is wie dat er aan het woord is, over welk punt dat gaat. Dus het is een beetje zoeken. Het is een beetje...
Ja. Ja. Goed, dat is voldoende. Ik wil enkel nog even aanvullen dat de wijziging van artikel 7 en 8 ook nog moeten terugkomen in het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, maar dat die vandaag hier nog niet in opgenomen zijn. Dat komt straks nog terug. Dank u wel.
Ah ja, toch. Ja.
Punt. Ja, Filip.
Ja, ik wil ook nog een keer mijn appreciatie uitdrukken. Dit is een reglement voor alle gemeenteraadsleden. Dus ik vind het heel fijn dat alle gemeenteraadsleden de kans hadden om hun opmerkingen daarop te formuleren. We hebben daar in de vorige legislatuur nogal hard op geduwd. En ik denk dat dat ook logisch is. En dan het tweede puntje, dus het feit van de transparantie. Voor de geïnteresseerde burger die het wil volgen en die het wil begrijpen, is dat absoluut een meerwaarde, denk ik, voor onze openbaarheid van bestuur en transparantie naar de burger. Dus waarvoor dank.
Dank u voor uw tussenkomst. Ja. Punt 3, raamcontract Vlaamse overheid, toetreding, goedkeuring. Schepen van Esten.
Dank u, voorzitter. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de toetreding tot het raamcontract in zaken telecommunicatie, dat uitgeschreven is door de Vlaamse overheid, goed te keuren. Zoals de vorige gemeenteraad al dieper op ingegaan, toen was het een raamcontract in zaken ICT door de stad Brugge. Nemen we vooral deel aan raamcontracten voor administratieve vereenvoudiging van aankopen en om ons een betere onderhandelingspositie te geven als er in dit geval nu gsm-abonnementen en vaste telefonie en vaste data moet aangekocht worden. Dit raamcontract heeft Proximus voor de vaste en mobiele datacommunicatie. Als ook voor de vaste en mobiele datacommunicatie. De gemeente gebruikt momenteel al Proximus als internet- en vaste telefonieleverancier. Als ook voor mobiele communicatie wordt nu ook al Proximus gebruikt. Orange wordt in dit geval gebruikt voor mobiele datacommunicatie voor machines. Dat is vooral naar Internet of Things, LoRa-netwerken, Sigfox-netwerken. Maar wij maken daar geen gebruik van in de gemeente tot op heden. Voor virtuele telefooncentrale wordt Nextel voorgesteld. Dat treft, want dat was ook de leverancier die door de gemeentediensten was uitverkoren om onze telefooncentrales te gaan vervangen. Wij gaan de telefooncentrales vervangen voor de gemeente. Nu wordt er nog gewerkt met vaste telefooncentrales en er wordt zelfs gevraagd om over te schakelen op één cloud-gebaseerde voice-over-IP telefooncentrale voor alle gemeentediensten, dat kon gecentraliseerd worden. Daarvoor wordt Nextel gekozen en Nextel is ook de leverancier die in dit RAM-contract aanwezig is. Dus aan de raad wordt gevraagd om de toetreding goed te keuren.
Dank u, Schepen. Zijn er daar vragen over? Dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid. Kortweg IMOG, algemene vergadering van dinsdag 21 mei. U ziet de agenda hier voor liggen. In de gemeenteraad van 28 februari laatstleden werd de heer Matthias van Este aangeduid als effectief vertegenwoordiger en de heer Louis van der Beken als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Zijn er hier vragen over? Dank u wel. Punt 5, TMVS, algemene vergadering van 11 juni. Goedkeuring van de dagorde. Hier werd de heer Matthias van Este aangeduid als effectief vertegenwoordiger en de heer Jo Teit had als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Zijn hier omtrent vragen? Dank u wel. Punt 6, Leidal, algemene vergadering van 28 mei 2019. Ook hier ziet u de agenda voorliggen. En hier werd de heer Jurgen Beke aangeduid als effectief en mevrouw Rezien van Wijnsberg-Rorik als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Dank u wel. Punt 7, Leidal, opname bestuursmandaat zonder stemrecht aanpassing periode. In de gemeenteraad van 28 februari laatstleden werd de heer Philippe Terijn voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem. In de raad van bestuur van de intercommunale Leidal voor de duur van 2 jaar vanaf april 19 tot en met mei 21. Nu, dit zou wijzigen naar de periode april 19 tot en met mei 21. En deze melding werd al gemaakt op de bijzonder algemene vergadering van Leidal van 28 maart laatstleden. Van juni 21 tot mei 23. Dat is een maand opgeschoven. Vragen? Dank u wel.
Onze vraag was daar gewoon van, er is gestemd geweest in de gemeenteraad van februari dat er vertegenwoordiging ging zijn vanuit de N-VA, maar wij stellen vast dat het vooral gaat om de verdeling man-vrouw. Binnen de N-VA-fractie is er ook een vrouw die eigenlijk kan dat mandaat opnemen, want ik kan me wel inbeelden dat door de verschuiving van de periode vanuit de gemeente Deerlijk, dat ook voor andere gemeenten en steden zijn repercussies zal hebben. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat Sophie zeker even goed vanuit oppositie gemeente Deerlijk kan vertegenwoordigen. Dus daarom stellen wij dat in vraag, van waarom moet die periode wijzigen, waarom kan niet gewoon de vertegenwoordiging binnen N-VA, maar dan door een vrouw worden opgenomen.
Dat is ook gebeurd, hè? Dat is een vrouw vanuit N-VA die de eerste 2 jaar zal vertegenwoordigen in
het
bestuur van
Leda. Ja, maar dat heeft natuurlijk geen betrekking tot onze gemeente Deerlijk. Wij hebben het vooral over de oppositiefracties binnen onze gemeente. Dus ja, dat wouden we toch wel even in vraag stellen.
Bedankt voor uw tussenkomst. Laat ze toch nog een beetje overeenkomen, is hè? Zij laat ze toch nog een beetje overeenkomen. Maar het is ook op de bijzonder algemene vergadering van 28 maart voorgekomen. Dus de oefening zal er ook wel gemaakt worden. Of gemaakt zijn.
Ja, Matthias. Ik wil nog even verder gaan. Het effect op de andere gemeenten is vrij beperkt. Er wordt gewoon een wissel gedaan. De gemeente die nadeerlijk ging komen, komt nu voordeerlijk. En omgekeerd. Dus dat is de wissel die gebeurd is bij de gemeenten. Dus tot daar.
Dank u wel. Punt 8. Nieuwe straten in verkabeling Windhalmlaan. Naambepaling, principesbeslissing. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat er inderdaad. De goedkeuring wordt gevraagd voor een principesbeslissing te nemen rond de naambepaling van de twee straten gelegen in de verkabeling ter hoogte van de Windhalmlaan. En de twee straatnamen, dat is de Klokkenstraat en de Kaderfabriekstraat. Op advies van de Heemkundehekring. Dat is een preciesbepaling.
Dank u wel.
De Kaderfabriekstraat. Dat is toch wel... Was er geen mogelijkheid om een samenvoeging te nemen van de verschillende voorstellen?
En gewoon Kaderstraat of zo?
Nee. Wat, ja.
Maar Fabriekstraat hebben we al.
Ja.
Het is toch wel, de firma daar die daar aanwezig geweest is, is toch wel een, laten we zeggen, toch wel een zekere naambepaling eigenlijk voor de Kaderfabriekstraat. Ik vind dat wel dat dat eigenlijk historisch, dat is toch wel gekend geweest in Sint-Lodewijk. Dus ik kan er mij zeer goed in vinden.
Uit respect ook voor mijn vroegere fractiecollega, voorstel 4. Ik hoop dat er nog nieuwe straten komen in onze gemeente in deze legislatuur. En dat we dan toch wel hier en daar...
Wij hopen dat samen met u te doen.
Het idee van vrouwen.
Inderdaad, maar nu vonden wij dat echt niet... Het historisch eigenlijk was het te weinig... Het
lijkt mij inderdaad ook wel een moeilijke naam nu, maar toch...
Maar zeker, we hopen dat ook met u, dat we... Er gaan nog een aantal straten worden aangelegd in Deerlijk. En we hopen dat we toch één vrouwennaam kunnen geven aan de straat. Zeker weten.
Oké, dank u wel. U vraagt hier niet de stemming over? Punt 10. Europalijn, burgemeester Hector Izebaardstraat en verkruis de Solaarstraat. Ik heb mijn 9 nog niet gehad. Excuseer, ik wil blijkbaar te vlug gaan. Punt 9 dus, beheerovereenkomst fietsbrug Braamplukker, goedkeuring Schepenschaalfout.
Het is zo dat als we, laten we zeggen, een vorm van samenwerking doen met Vlaams Gewest en de gemeente, zijnde de realisatie van de fietsbrug de Braamplukker, dan is het ook de bedoeling dat we daar goede afspraken maken en deze beheersovereenkomst komt daar aan tegemoet. Dat is een kwestie van wie gaat er op het moment dat sneeuwt bijvoorbeeld... zorgen dat, de fietsbrug sneeuwvrij is, dus gestrooid wordt. Dat onder andere wie gaat beheer op zich nemen van het groen en alle perken. En ik denk dat die overeenkomst evenwichtig in elkaar zit, net als de andere. Het ligt eigenlijk volledig in de lijn van de andere bruggen, ook die overeenkomst. Dus, voilà. Ik weet dat niet. Ik weet dat op dit moment niet. Zien jij het daar laatst?
Laatst is hier geweest en ze hebben gezegd dat ze...
Allee, ze dachten misschien dat het al ging geplaatst zijn, maar ze gingen nog een keer informeren wanneer dat juist kon geplaatst worden.
Misschien toch nog eens informeren, want is er inderdaad wel een bezorgdheid van de bewoners.
Ja.
Zodanig dat er daar een antwoord kan geformuleerd worden.
De zomer komt eraan en we hebben dat meegegeven aan AWV dat dat zo vlug mogelijk moet geplaatst worden. Ja.
Oké. Uw micro, Tundi, als kan.
De diensten die in orde gebracht hebben, dat de aanplanting, dus tussen de scheiding met fietspad en de ringlaan, dat is heel goed gedaan. Wij hebben daar in de vorige legislatuur verschillende keren een bemerking over gemaakt dat dat toch zeker moest in orde komen. Dat mensen echt in de onmogelijkheid werden gesteld om daar zomaar terug te gaan passeren. Dat is allemaal heel mooi gerealiseerd. Je ziet ook dat er daarover nagedacht is, dus ik vond dat dat dan ook wel mag gemeld worden. Zal er daar nooit meer iemand oversteken? Zeker wel. Het is soms sterker dan iemand zelf zou willen. Het niet luisteren naar of het niet volgen van goede raadgeving. Maar in deze is het fijn om te zien dat het niet moet duren tot er daar terug een opmerking wordt over gemaakt, maar dat dat nu reeds in orde is. Dus... zeker dank je wel aan de diensten die daarvoor gezorgd hebben.
Ik zal dat doorgeven. Arik.
Dank u wel. Dan gaan we nu over naar punt 10. We blijven daar in de buurt met de Europalijn en de burgemeester Hector Izebaardstraat, maar ook in de verkruisende Solaarstraat wordt de bestaande openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Schepenschaalvoet.
Het is zo dat we in het kader van zowel economisch dus besparingsmaatregelen als ecologie-klimaat een plan hebben om natuurlijk jaarlijks een deel van onze openbare verlichting te gaan vernieuwen. En deze straten zijn dit jaar geselecteerd om eigenlijk de lampen richting LED-verlichting te doen. Er zit daar een bepaalde redenering ook achter, waar dat er gemakkelijk kan overgeschakeld worden, welke kosten, welk budget dat we hebben. En dus hebben wij gekozen voor de Europalaan, de burgemeester Hector Isebaardstraat en de verkruiste Solaarstraat, inclusief het Haverdomein, waar we toch ook proberen op in te zetten, om dat wat mooie verlichting te geven, die in functie van veiligheid ook zijn werk kan doen. En dus ligt het voorstel hier voor om deze budgetten voor deze LED-verlichting goed te keuren.
Vragen?
Philippe? Een subsidie voorzien? Vanuit Vlaanderen, voor die LED-verlichting?
Nee.
Heb ik dan ergens gelezen op de site van het Haverdomein dat er een verandering van LED-verlichting, dat er daar een subsidie zou kunnen verkregen worden?
Nee.
Iets van 11.000 euro, volgens het aantal inwoners.
Ik wil dan een keer navragen.
Ja, zal dan een keer bekeken worden.
Ik denk dat je misschien bedoelt dat we de leiding gaan vernieuwen een stuk en dat we daardoor misschien alleen de aansluiting en de bedrading gaan vernieuwen. Omdat dan
de LED, onze subsidiesysteem zal hier binnen de LED zijn. Het zal niet de bedrading zijn.
Ik had het kunnen aanvragen.
Ik had van klimaat dacht ik dat Vlaanderen dan voor een subsidie vrijmaakte voor te veranderen energiezuinige verlichting. Ik had het alleen.
Het is alles is niet via ons gegaan.
En ik dacht dat je dat ging gebruiken op het domein, het Haverdomein. En vandaar dat ik hier niks terugvond in deze.
Ja, nu zitten we met de lastenvoorwaarden en de gunning. Dus dat zat er los van. Maar ik ga een keer horen bij Fluvius wat dat plan is met die LED-verlichting, al dan niet.
We zullen ervoor zorgen dat jullie daar een gepast antwoord op krijgen.
Vroeger aan bod te komen of niet van subsidies. Oké.
Punt 11, Hekero hersamenstelling, wordt er voorgesteld om dit punt te verdagen.